Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. René IJzerman is medisch gezondheidspsycholoog en implementatiewetenschapper, werkzaam bij Care for Obesity bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar ze als postdoc de zorg voor kinderen met obesitas onderzoekt. Zij promoveerde in juni 2026 bij de UvA, de Universiteit van Amsterdam, op het proefschrift Hardwired for Change over leefstijlverandering en de implementatie van digitale zorg in de hartzorg. En in deze podcast bespreken zij en ik, Merel van Dorp, de betekenissen van jouw onderzoek, René, in brede zin om gezond gedrag te bevorderen. Welkom.
Dankjewel, Merel.
Leuk dat je er bent. Maar eerst, voordat we echt gaan beginnen, wil ik jou even een gewetensvraag over gedragsverandering stellen.
Kom maar door.
Ja, wat is moeilijker? Voor elkaar krijgen dat een patiënt meer beweegt, bewerkstelligen dat een zorgprofessional zijn werkwijze verandert, of er doorheen krijgen dat een ziekenhuis een nieuwe digitale interventie of tool omarmt?
Oh jeetje, mooie vraag. Als wetenschapper met de nuance altijd...
Ik zet je wel
hoog
voor
in het vaandel, is dit een moeilijk te beantwoorden vraag. Maar ik denk, als we het dan hebben over wat is het allermakkelijkst, ik denk toch een individu iets meer laten bewegen. Want dat is vast wel vaak wel linksom of rechtsom te regelen.
Ja.
En zorgprofessionals zijn vaak super druk, draaien hele volle polies of hebben veel cliënten. Dus om dan een routine te doorbreken is echt wel een uitdaging. Ook als het om hele kleine dingen gaat. En ja, als we het dan over een hele grote organisatie hebben.
Dan is daar, het nog
dat is vraag om
en daar komen we natuurlijk, precies, en daar komen we natuurlijk op terug. Want dat is onder andere waar jouw proefschrift natuurlijk over ging. Hè? Want het gedragsveranderen van ook de professional en misschien wel een hele organisatie. Gaan we later dieper op in. We starten even met het eerste onderdeel van jouw proefschrift. Dat heet het Very Brief Advice wat jij hebt onderzocht.
Ja.
Natuurlijk sowieso nog even gefeliciteerd met je promotie.
Dankjewel. Dankjewel.
Dat was een hele klus, denk ik zo. Je deed daarin onder andere dus onderzoek naar het Very Brief Advice, wat dat voor verschil kan maken voor een patiënt. Hoe kort is eigenlijk Very Brief?
Ja, echt heel kort. Dus 30 seconden tot een minuut.
Dat oh, wow.
Echt, sneller dan het licht.
Dus je stelt dus een paar vragen maar.
Heel makkelijk te implementeren in die zin. Ja, het is Very Brief Advice, heeft de Ask Advice Act methode. En dat is in het Nederlands vraag, vertel, verwijs. Waarin je dus eerst een vraag stelt. Bijvoorbeeld of je het over iemands gezondheid en gewicht mag hebben. Of over iemands leefstijl. Of dat akkoord is voor die persoon. Dan vertel je, geef je advies over wat bijvoorbeeld een gezonde leefstijl kan doen voor iemand. En vervolgens verwijs je. En dat is denk ik cruciaal om te beseffen. Wat we vaak geneigd zijn te doen is advies te geven. En dan te denken, oh,
nu
mensen,
gaat het goed komen.
Precies. Nou, advies is gegeven, check, vinkje en klaar. Maar wil je in de praktijk daadwerkelijk verandering doorvoeren, heb je vaak hulp en ondersteuning nodig. En warm verwijzen is dus een cruciale extra stap. Dus het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om daadwerkelijk tot die verandering te komen. En wat dan helpt is een mooi lijstje paraat hebben met opties en mensen daar warm naartoe door te verwijzen.
Oké, maar dat duurt denk ik wel wat langer, dat warm doorverwijzen.
Nou, dat kun je ook regelen als je in een team met verschillende professionals werkt. Kun je ook puur akkoord vragen aan een patiënt, aan iemand die voor je zit. En dan het verder intern regelen. En bijvoorbeeld zorgen dat een administratief medewerker of iemand aan de balie, dat een andere collega, dat die contact opneemt met die organisatie en dan zorgt dat die organisatie contact opneemt met de patiënt in kwestie.
Ja.
Dus dan een extra stap, een handelingsstap, waar die weer een barrière kan vormen voor
die
iemand.
Die haal je weer weg daarmee. Ja.
Exact.
Dus in 30 seconden kun je mensen al helemaal op een nieuw paadje brengen eigenlijk. Wat ik interessant vond is dat jij ook ontdekte dat waarschuwen voor risico's eigenlijk veel minder impact heeft dan je zou denken.
Ja, wat wij hebben bekeken is, we hebben dus verschillende soorten adviezen, korte leefstijladviezen aan meer dan 600 patiënten met mensen met een hart- en vaataandoening voorgelegd. En gekeken, je kunt mensen een positieve boodschap brengen. Dus de voordelen van gezond leven benadrukken. Maar ook een negatieve boodschap. En dus vooral benadrukken wat zijn de risico's van ongezond leven.
Ja.
En daar hebben we verschillende zorgverleners aan gekoppeld. Een fysiotherapeut die vaak een lang traject met iemand volgt. En een cardioloog die vaak heel kort aanwezig is en advies geeft. En een aantal maanden later zie je die professional weer. Dus minder intensief contact. En wat wij zagen was, we hebben dus vervolgens gemeten, wat doet dat met de intentie tot leefstijlverandering bij mensen? Zien we verschillen? Nou, wat we niet zagen is dat framing, dus wat voor soort boodschap mensen ontvangen, dat wat doet met de intentie tot leefstijlverandering. Dus beide zorgen ervoor dat mensen vervolgens leefstijl willen veranderen. Het heeft positieve impact als je zo'n advies brengt.
Okay.
Wat we echter wel zagen, naderhand hebben we getoetst wie heeft onthouden wat hem gecommuniceerd is. En daar werd het heel interessant.
Ja.
Want wat je natuurlijk wil, is dat mensen naar huis gaan, op de bank zitten. Denken, nou kijk, daar moet het gebeuren.
Ja.
Dan wil je dat mensen weten, wat is me verteld?
En dat vergeet je altijd, hè? Als je bij de dokter zit, tenminste uit eigen ervaring,
ja,
dan
het is lastig.
Ben je toch een beetje vergeten wat er allemaal verteld is. Ja.
Ja, en wat wij dus zagen was dat 89% van de mensen die de positieve boodschap had ontvangen, dus de voordelen van gezond leven, die kon dat nog opnieuw vertellen. Die kon dat navertellen, wist het nog. Terwijl de mensen die de risico's van ongezond leven hadden gehoord, daar kon maar 9%. Navertellen wat hij had gehoord. Mensen
dus
wisten het niet meer.
Het maakte geen indruk eigenlijk.
Het maakte geen indruk. Mensen gaan door met hun leven.
Oh.
Dus als je mensen wil motiveren en blijvend herinnerd wil worden wat je gezegd hebt, dan is het echt raadzaam om vooral de voordelen, dus maak het aantrekkelijk. Wat levert het iemand op als die met iets nieuws aan de gang
gaat?
Terwijl
je denkt dat is zo logisch. Van dan kan je weer huppelen met je kind over de straat, of je kan weer je bent niet meer zo uitgeblust naar je werk. Je denkt dat van die logische gevolgtrekkingen zijn, en toch helpt het als de arts of de fysiotherapeut dat zegt.
Ja, we zijn geneigd om in risico's te denken. Zeker als we statistiek gelezen hebben en medicijnen voorschrijven. Of,
is dat een beetje de aard van de zorgprofessional?
Ja, vaak denken we, cholesterol te hoog of gewicht hoger dan we graag zouden zien. Dat brengt die en die risico's met zich mee.
Ja.
Maar wat je dus bij mensen ziet, is wat beweegt hen. Dat is waar leven ze voor? Wat is voor hen belangrijk in het leven? En hoe motiveer je hen om daartoe te komen? Wat is er dan voor nodig? Dus dan helpt een cholesterolcijfer met risicoschatting voor 10 jaar. Kan wat doen, want dus ook de risico's motiveren.
Ja.
Maar als je wil dat mensen bepaalde boodschappen onthouden, raad ik aan, op basis van ons onderzoek, om ook voordelen van gezond leven te benadrukken.
En daar zit ook, we zijn natuurlijk van studio over gewichten. Dus het gaat vaak over overgewicht, obesitas. Daar zit ook een link natuurlijk met obesitas. Dus ga niet zeggen, mevrouw, als u zo doorgaat, dan gaat uw lichaam, krijgt u gewricht, klachten, en u krijgt hart- en vaatziekten, en u krijgt kanker, en ik weet nog niet wat. Maar kijk naar wat brengt het je als je toch je aan de slag gaat met je gezondheid, met je gewicht.
Ja, klopt.
Ja, interessant inderdaad. Wat ik dan ook benieuwd was naar, je vertelt net over de fysiotherapeut en de cardioloog. Maakt het nog verschil wie die boodschap geeft?
Nou, wat we zagen was, dus beide zorgprofessionals motiveren mensen. Dus zowel bij de fysio als bij de cardioloog zagen we verschil in intentie tot leefstijlverandering. Namelijk mensen denken, yes, ik ga aan de gang. Wat we wel zagen was dat de cardioloog net wat meer motiveerde.
Oh ja? Terwijl die dus korter de patiënt ziet.
En wij denken dat dat te maken heeft met autoriteit, witte jas, iemand officieel, iemand die normaal dan bijvoorbeeld over het hart spreekt en nu over leefstijl begint.
Ah.
Dan is dat zeker ook bijvoorbeeld als je net in het ziekenhuis bent beland en je hebt bijvoorbeeld een hartaanval gehad, dan zit er een cardioloog in een witte jas voor je die serieus nieuws vertelt en ook zegt, het is heel belangrijk om met je leefstijl aan de gang te gaan, of dit zijn je risico's. Ja, dat Mensen nemen dat gewoon gelukkig heel serieus.
Dus eigenlijk moet de fysiotherapeut niet meer een jogging... Zo vaak hebben ze zo wel een sportieve outfit aan eigenlijk. Met het naam van het bedrijf op. Maar die moet eigenlijk gewoon een doktersjas aantrekken of zo.
Dat is zeker niet waar ik voor wil pleiten. Waar ik voor wil pleiten is juist dat dus de kracht hem zit in de motivatie. Mm-hmm. In de combinatie van meerdere zorgprofessionals. Oh. Je wil graag dat een cardioloog of een andere medisch specialist dus bekrachtigt dat gezond leven belangrijk is. En vervolgens heb je andere zorgprofessionals, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een verpleegkundig specialist, een leefstijlcoach, een kinderleefstijlcoach, iemand die een centrale zorgverlener binnen de kinderobesitaszorg, die veel intensiever met de patiënt of het kind omgaat en dus een
langduriger ook. Ja,
meer vertrouwensband heeft opgebouwd. Ja. Die persoon kan op een heel ander niveau met iemand in gesprek gaan. En dat is top. Ja. Want een medisch specialist heeft in 10 minuten polytijd niet de tijd om uitgebreid met iemand in gesprek te gaan. Hm. Het zit hem juist in de kracht. Dus bundel de krachten.
En kan het ook zijn dat het is omdat je dat niet verwacht bij de cardioloog dat hij over leefstijl begint? Omdat je kwam daar voor je hart, hè? Of je komt bij de longenarts, of je komt, noem het maar op. Zou dat een impact kunnen hebben?
Nou, autoriteit, dus zo'n white coat, witte jas effect, dat heeft gewoon effect, weten we uit literatuur. Dus
en dat je het niet verwacht misschien.
Dat zou mogelijk goed kunnen meespelen. Ja, dat mensen
dat heb
denken.
Niet gaat onderzocht natuurlijk. Nee. Dus ik zit hier tegenover een wetenschapper, die gaat er echt geen uitspraak over doen. Ja, dat snap ik helemaal. Schreef je ook over het verschil tussen een gezondheidsdoel en een levensdoel. En dat heb je natuurlijk al een beetje aangestipt met die risico's. En wat kun je eigenlijk als je gezonder gaat leven? Kun je daar nog iets meer over uitweiden?
Ja, in de literatuur, wat dus heel interessant is als we kijken, we stellen allemaal wel doelen in ons leven. Of dat nou gaat om nieuwjaarsdoelen of de school start weer. We gaan met onze kinderen of zelf met werk na de vakantie doelen stellen. Wat zijn mijn voornemens? Nou, dat kun je op verschillende niveaus doen. Je kunt dus heel concreet zeggen, oh, ik wil meer gaan sporten en ik ga elke donderdag om 8 uur op de tennisbaan staan.
Gezondheidsdoel?
Precies, een gezondheidsdoel. Maar je hebt ook een hiërarchie in doelen, waarin je dus op een hoger niveau kunt kijken naar wat beweegt mij, wat doet ertoe in mijn leven. En dan heb je, als je het over het hoogste hiërarchie hebt, heb je over een levensdoel. Dus wat is voor mij echt heel belangrijk in het leven? Waar leef ik eigenlijk voor? Ja. Wat maakt voor mij het leven mooi en waardevol?
Zingeving, waarde. Ja.
Precies. En dan kun je ook denken aan dus gezond oud willen worden. Of graag gezond oud willen worden met je partner. Of je kleinkinderen willen zien opgroeien en met hen kunnen spelen. Mm-hmm. En als je dat soort doelen stelt, dan is het heel mooi om je af te vragen, oké, ik wil graag met mijn kleinkinderen in het bos kunnen wandelen als ik op hen pas. Wat is daarvoor nodig? Of ik wil graag met mijn kinderen kunnen spelen en naar het strand kunnen gaan, vrij kunnen bewegen. Ja. Wat wil ik dan aan mijn gezondheid doen om ervoor te zorgen dat ik
dat
vrij kan bewegen?
Ja. En dus eigenlijk onder een levensdoel kunnen ook meerdere gezondheidsdoelen hangen eigenlijk.
Exact, ja. Dat kun je opsplitsen weer in verschillende domeinen. Je kunt aan beweging denken, aan voeding, maar ook bijvoorbeeld aan stressmanagement.
Dat is wel fijn, hè? Want dan kun je dus eigenlijk ook zeggen, ik heb een bepaald levensdoel. Mij lukt dat 3 keer per week op de tennisbaan staan, lukt me eigenlijk niet zo heel goed. Mm-hmm. Maar ik heb nog andere manieren waarop ik dat levensdoel ook zou kunnen bereiken. Ja.
En het is dus vooral kijken, en ik denk dat is moeilijk als je weinig tijd hebt, maar het is vooral aansluiten op een individu en geen assumpties maken, maar vooral uitvragen wat is voor iemand belangrijk en dan samen gaan kijken wat past daarbij.
Ja.
En wat wij ook wel zagen is dat je denkt, je communiceert die en die cijfers en stelt dan voor dat iemand met sport X aan de gang gaat, maar iemand is te motiveren op zijn eigen manier. Hmm. Dus het is vooral samen puzzelen. En daarom is het zo fijn om ook zorgverleners in het team te hebben met meer tijd om samen in kaart te brengen. Maar wat vindt iemand leuk?
Ja.
Als je iemand laat tennissen terwijl die dol is op dansen en dat het liefst elke dag doet, zinloos. Ja. Het gaat erom dat je doelen stelt die passen bij iemand en die op de lange termijn haalbaar zijn, zodat ze volgehouden worden. Want daar doen we het voor. Het is niet zaak dat je je 3 weken houdt aan een verandering, maar juist dat je iemand
laten vliegen
en ook blijvend laten vliegen.
En dat stressmanagement gooide jij daarnet in, dat doe je vast niet voor niets.
Klopt, ja. Wat wij zagen, we hebben dus over die gezondheidsdoelen en levensdoelen, we hebben gekeken van, nou, wat als je eerst een levensdoel stelt en dan een gezondheidsdoel. Wat doet dat met intentie tot leefstijlverandering versus als je enkel mensen een gezondheidsdoel laat stellen en dan meet of ze hoe hun leefstijlveranderingsintentie is.
Ja, en ik vind het ook wel mooi, hè? Want dat, ik denk dat heel veel mensen, je had het net over voornemens, zichzelf vaak juist een gezondheidsdoel stellen. Ja. Ik ga minder wijn drinken of ik ga gezonder, vaker een appel eten of ik ga, nou ja, noem het allemaal maar op, we kennen het wel. Terwijl jij zegt, we gingen kijken naar als we eerst dat levensdoel eens even onder de loep legden en toen?
Nou, wat we zagen, er kwamen verschillende interessante dingen uit. En waarbij ik vooral pleit voor meer onderzoek, want dat is nodig om hier dieper in te duiken. Maar we zagen dus over de gehele groep, ook wederom meer dan 600 mensen met een hart- en vaataandoening, zagen we niet dat er direct verschil was op hoofdniveau in intentie tot leefstijlverandering bij of een gezondheidsdoel stellen of eerst een leefstijl en dan een gezondheidsdoel. Wat we wel zagen, dat hoe meer zingeving mensen ervaren, hoe hoger de intentie tot leefstijlverandering. Mm. Dus zingeving ervaren aan zich is gewoon een heel mooie basis, een heel mooi fundament. En als het daaraan ontbreekt, dan wordt het dus ook lastiger om leefstijl te veranderen. Mm. Dat was punt 1. Mm-hmm. Wat we verder zagen is dat als mensen zich gingen focussen op levensdoelen, dan focusten ze sneller of wilden ze sneller aan de gang met stressmanagement. Oh. Wat dus blijkt als je vraagt wat doet er echt toe voor jou, dan denken mensen sneller, oh, ik wil graag me relaxter, prettiger in mijn lichaam en mijn hoofd voelen en ik wil graag zorgen dat stress vermindert. Oh. Dat is best iets wat speelt in de maatschappij en wat natuurlijk ook negatieve invloed heeft op een hart- en vaataandoening, maar überhaupt op heel veel aandoeningen of de kans op aandoeningen. Mm. Dus stressmanagement komt meer in het zicht als mensen zich met de hogere doelen bezighouden.
Zijn we ons eigenlijk niet van bewust dat we eigenlijk heel veel stress in ons leven ervaren?
Vaak wel, meer dan wenselijk. Mm. En de laatste, wat we zagen juist bij mensen met een lagere en een middelbare opleidingsachtergrond, zagen we dus dat het heel effectief was om eerst een levensdoel te stellen en dan een gezondheidsdoel, omdat dan hun intentie tot leefstijlverandering veel hoger bleek.
Hoe kan dat nou, dat dat een verschil is?
We hebben dat natuurlijk niet heel uitgebreid uit kunnen vragen, maar ik ben wel de literatuur ingedoken. En wat wij vaak zien vanuit al het onderzoek, is dat mensen die bijvoorbeeld in een sociaal-economische positie zitten waarbij ze meer uitdagingen kennen, dat die moeite hebben om cognitief de ruimte te hebben om vooruit te kijken. Ja. Die hebben stressoren in hun leven, of dat nou gaat om familiezaken of financiële zaken.
Ja.
Gezondheid is vaak ook
een stressfactor. Ja, we hebben een hele podcast opgenomen met de lector Schulden, Natja Jongman, die inderdaad ook letterlijk stelt dat hoeveel stress je hebt, dat je dan het intellect met een aantal procenten gewoon omlaag gaat.
Ja. Ja, dus het is een heel een lage sociaal-economische positie is echt heeft heel veel effect.
Heel
impactvol. En dus ook op de cognitieve bandbreedte die mensen hebben. Je kunt hen wel vragen, ga vooruitkijken. Maar als je in het hier en nu zoveel stress hebt dat je in het hier en nu moet blijven, dan doen mensen dat niet uit zichzelf. Dus als je groepen, dus de lager middelbaar opgeleide mensen eerst bewust naar een levensdoel toe leidt en dan vraagt, dit doet er echt toe voor jou. Wat voor gezondheidsdoel gaan we dan stellen? En wat doet dat dan met jou ten aanzien van leefstijlverandering? Dan zien we dat dat knijtereffectief
is. Nou heb jij zelf, we refereerden er al even aan, best een stressvolle tijd gehad met het publiceren van je promotieonderzoek. Als je jezelf nou in die tijd een very brief advice had mogen geven, wat had je tegen jezelf nu met terugwerkende kracht? Hè? Dat weet je natuurlijk niet op zo'n moment. Maar wat had je aan jezelf aangeraden als het gaat over gezondheid, gedragsverandering, stressmanagement?
Practice what you preach, hè?
Even aan de tand voelen.
dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Ja, de grap is, ik doe dit al ik heb psychologie gestudeerd, medische gezondheidspsychologie. Ik ben hierin opgeleid.
Ja, maar dat dus is, bij de bakker eten ze oud brood.
Ja,
he,
dat
altijd.
Wel. Ja, het is, ik heb denk ik de afgelopen 10, 15 jaar heel actief gewerkt. En onderzocht ook van wat werkt voor mij. Mm. Hoe voel ik me het prettigst in mijn lichaam en ook in mijn hoofd.
En?
Dus ja, dat is toch wel klassiek. Letten op tijd naar bed gaan. Veel bewegen. Ik heb baat bij elke dag bewegen. Ja. Wandelen. 10.000, 15.000 stappen halen. Maar ook lekker wielrennen doe ik heel graag. Ja, ja. Na een drukke dag ga ik graag wielrennen.
Buiten.
Naar het strand. En als het weer toelaat en de zeetemperatuur ook.
Oh, dan ga je zelfs in het water. Ja, oh, ja. Stoer. Ja,
en
ja.
Hardlopen. Ja. Ik zwemmen doe ik ook graag. Dus ik heb wel... En natuurlijk sociaal contact. Dat is cruciaal. Zorgen dat je naast al het harde werken leuke dingen doet. En ook boeken lezen ben ik dol op.
Dus een levensdoel is bij jou stressreductie door allerlei allerlei manieren en sociale steun opzoeken.
Ja, ik denk, het zit hem denk ik niet in... Ja, stressreductie niet per se, want je hebt gewoon pieken qua drukte. En het is vooral zaak, hoe leer je om te gaan met drukte en zorgen dat je je hoofd en je lichaam in de ruststand blijft houden. En dat is voor iedereen... een uniek recept, denk ik.
Ja, ja.
En een zoektocht. En dat, ja, als je daar eenmaal aan de knoppen gaat draaien en voordelen merkt, dan wil je ook graag zo doorgaan. En dat probeer ik dus ook altijd. En dat lukt niet altijd, maar ik heb wel ook dit voorjaar geprobeerd
om daar een beetje
alsnog daar goed op te letten.
Het is grappig, want ik ken jou en je lijkt altijd heel beheerst en hebt alles altijd onder controle. Maar het blijkt dat jij dus ook jij moet daar je best aan doen.
Zeker.
We gaan even naar een ander onderwerp wat ook in jouw proefschrift ter sprake komt. Dat is namelijk over digitale interventies inzitten. Dus we gaan eigenlijk van gedragsverandering van de patiënt naar die van de zorgprofessional.
Ja.
Want je onderzocht ook digitale interventies, twee stuks. Hè? Een hele ingewikkelde complexe die te maken had met hart- en vaatziekten. Benefit en cognitieve gedragstherapie, geloof ik, bij angst en depressie.
Ja.
En wanneer zorgprofessionals die inzetten. En allebei waren ze bewezen goed, hè? En toch werden ze niet per se gebruikt om gezondheid te bevorderen.
Nou ja, wat wij dachten te gaan zien. En wat je vaak vanuit de zorg denkt, of als je als onderzoeker of medisch specialist bij een interventie betrokken bent, dan denk je, we hebben hier met mannenmacht aan gewerkt. Er zitten wetenschappelijk onderbouwde fundamenten
dus jongens,
bij. Nou, dat gaat vliegen.
Precies.
Iedereen staat vooraan in de rij.
Ja.
De realiteit is minder rooskleurig.
Ja.
Wat echt een domper is. Maar waarom mijn vak extra leuk en interessant is als implementatiewetenschapper.
Ja.
Je ziet dus dat als iets evidence-based is, betekent dat niet dat mensen hun gedrag gaan veranderen op de werkvloer. Het is net zoals als individuele gedragsverandering.
Ja.
We zijn als mens gewoontedier. Dus als we super druk zijn, als we bepaalde workflow gewend zijn, dan is het heel moeilijk om andere dingen te gaan doen.
Ja.
Dus dat vraagt om gewoon een heel gedegen proces, waarin je iedereen aan de voorkant, aan het begin al betrekt en meeneemt. En ook het gevoel geeft dat ze eigenaarschap hebben over het proces, dat het in hun werkroutine past.
En wat betekent eigenaarschap van dat proces?
Nou, dat ze invloed hebben op hoe iets verloopt. Dus je wil dat mensen de noodzaak, de meerwaarde van een vernieuwing ervaren, zien, voelen.
Mm-hmm.
En ook zelfeffectiviteit, dat is dan vanuit de psychologie een leuke term. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dus dat je het gevoel hebt, ik sta in mijn kracht als ik iets moet doen.
Ah, dus ze kennen misschien de interventie ook niet goed genoeg. Dus ze denken, ja, ik voel me een beetje onzeker over.
Dat kan eraan ten grondslag liggen, ja. Dus je wil eigenlijk de factor, net zoals met als je wil gaan een nieuwe sport eigen wil maken, heb je natuurlijk ook heel veel factoren die bepalend zijn of het gaat vliegen of niet.
Ja.
Dat geldt ook bij een verandering in de organisatie. Als je zegt, ik wil e-health adopteren, implementeren, dan heb je niet met één iemand te maken in de organisatie, maar met dus een hele groep.
Ja.
En ondertussen met drukke werkschema's. Dus je wil dat proces vanaf de interventieontwikkeling ook parallel daaraan al begeleiden door focus op implementatie.
Ja.
Dus hoe krijgen we iets nou geregeld in de praktijk?
Ja.
En dat vraagt om kennis, expertise,
Ja, dus mensen moeten zelf worden meegenomen. Vind ik ook altijd een beetje een rottige term. Dat is altijd een beetje alsof het je wordt opgelegd, maar je mag wel meekijken of
zo. Nee, nou, ik bedoel het dus echt niet van, we gooien het over de schutting en iedereen moet maar ja knikken. En denkt ondertussen, ja, wat maken jullie me nu helemaal niet? Je wil dus echt kijken, wat is er nou nodig om een programma goed in te bedden in een specifieke praktijk?
Ja, en daar heb je de moeiteloos ingezet kan worden, daar heb iedereen in gelooft.
Daar heb je de medewerkers, de uitvoerende medewerkers, die zijn cruciaal. Dus die wil je vanaf dag één laten meedenken. Kijken, wat hebben wij als organisatie nodig om onze zorg voor patiënten goed te kunnen geven? Ja. Wat voor innovatie komt daar dan bij kijken? Is zo'n e-health bijvoorbeeld een benefit, wat een complexe e-health leefstijlinterventie is.
Die voor mensen met,
voor mensen met een hart- en vaataandoening. Mm-hmm. Waarbij coaching zit, evidence-based leefstijlinterventies. Er is van alles ingeplucht.
Super ook goed in elkaar.
Monitoring zit erbij, beloningen. Echt fantastisch. Mm-hmm. Heel tof. We zagen ook dat in de praktijk dat is effectief. Dus ja, het zet aan tot meer beweging op de lange termijn. Dus het is een fantastische tool.
En toch?
Nou, de vraag is dus, hoe krijg je professionals zover dat ze het aan de patiënt aanbieden? En dat geldt ook voor online cognitieve gedragstherapie. Je wil natuurlijk dat zulke mooie innovaties, waar we heel veel tijd, moeite, expertise, financiële middelen in stoppen, om te ontdekken, uit te rollen. Je wil dat die blijvend bij patiënten terechtkomen, zodat zij er baat bij hebben, want daarom ontwikkelen we het natuurlijk. Dus dan is het vraag, hoe realiseren we dat? En dat is dus implementatieonderzoek en goed kijken wat er in de praktijk nodig is om zoiets te laten
werkstelligen. Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat ik jou een gewetensvraag stelde over wat het nou makkelijker is om te veranderen, die patiënt, de zorgprofessional of het ziekenhuis. En dat brengt me dan eigenlijk ook een beetje op een andere gewetensvraag, die niet heel makkelijk te beantwoorden is. Maar wie is dan eigenlijk verantwoordelijk voor het gebruiken van zo'n bewezen effectieve interventie zoals jij die hebt onderzocht? Is dat dan die zorgprofessional? Is dat het management? Is dat de IT-afdeling? Is dat de ontwikkelaar? De onderzoeker?
Ja, we hebben daar samen een rol in te pakken. Allemaal ons eigen stukje. Zeker bij complexe interventies, zoals bijvoorbeeld zoals het Benefit-programma, heb je en de IT-afdeling nodig en management die zegt, wij willen dit, jullie krijgen tijd om het programma eigen te maken, om te werken in werkgroepen aan hoe kunnen we nou patiënten goed benaderen, wat voor vragen stellen we, hoe kunnen we hen toeleiden, hoe kunnen we, als we een actieve rol hebben in bijvoorbeeld zo'n elektronisch portaal, hoe kunnen we dan zorgen dat we allemaal weten op welke knoppen we op welk moment moeten klikken, hoe weten we bij wie we moeten zijn als we er niet uitkomen. Hoe updaten we elkaar? Hoe leren we van elkaar? Ja, dit is een fractie van de vragen die je moet stellen in zo'n proces. Je wil dat goed stroomlijnen. En dat geldt dus vanuit managementperspectief, vanuit werknemersperspectief. Als daar dingen niet lopen, wil je ook graag de soort werkvloercultuur creëren, dat mensen eerlijk kunnen zijn. Ja. En kunnen zeggen, dit werkt niet voor mij of ik snap het niet zo goed. Technologische vaardigheden spelen bij patiënten, maar even goed. Ja, mensen in de maatschappij, wij als zorgverleners, als onderzoekers, iedereen dealt met technologische vaardigheden. Al niet in makkelijke of moeilijkere uitdagingen.
Ik ben heel blij dat ik deze podcast werking heb kunnen zetten.
Nou, exact. Dat vraagt bepaalde skills. Dus het is helemaal niet gek dat je kunt er niet van uitgaan dat mensen allemaal dingen maar eigen kunnen maken. Dus je wil mensen meenemen in dat proces als groep, als team, maar ook oog hebben voor het individu en juist de ruimte creëren om mensen eerlijk te laten zijn. En ook in die zin, als we het hebben over gepersonaliseerde zorg, het gaat ook hierbij om gepersonaliseerde begeleiding en implementatie. Ja. Zodat je kijkt, wat hebben verschillende mensen nodig om de rollen die we allemaal beogen te pakken in zo'n proces en in het aanbieden van een interventie, om die aan het vliegen te krijgen.
Kun je stellen, als je een beetje met een helikopterview naar jouw onderzoek kijkt, dat het eigenlijk gaat over zowel personaliseren dus inderdaad van zorgen, wat zijn jouw levensdoelen en welke gezondheidsdoelen passen dus daarom bij jou, tot en met die omgevingsinvloed die je echt moet gebruiken voor zowel de patiënt-cliënt als de zorgprofessional, als de hele organisatie, want die je kan eigenlijk niet kiezen, je hebt allebei nodig.
Klopt, het gaat hand in hand. Ja, helemaal eens.
Ja. Ja. Oké. En wat zou dat betekenen dan eigenlijk als je het hebt? Je hebt hartzorg onderzocht. Obesitas onderzorg is nu waar je heel erg veel mee bezig houdt. Wat betekent die brede blik eigenlijk voor die beide hoeken van de medische en misschien ook sociaal domeinwereld?
Bedoel je dan specifiek voor het belang van de omgeving?
Ja.
Ja. Ja, de brede blik. Ik denk wat goed is, als we het hebben vanuit zorgprofessional perspectief, kijken naar een patiënt. Wat we weten uit onderzoek is dat chronisch ziek zijn gemiddeld 2 uur per dag aan werk kost achter de schermen. En dan kun je denken aan medicijnen regelen, innemen op de
juiste manier. Voor het individu?
Ja, voor een individu. Dus dat is dat bovenop gewoon je leven leiden.
Wow.
Zijn mensen gemiddeld 2 uur per dag bezig met rondom medicatie, het inplannen van afspraken voor hun aandoening, het naartoe gaan, het omgaan met bijvoorbeeld stress. Jezus. Door de chronische aandoening of vermoeidheid. En dan vragen we mensen ook nog om dus hun leven te veranderen.
Ja.
Omdat ze daar met
en je
hun aandoening
had het net over ruimte in je hoofd.
Nou, precies. Je wil dat je kunt niet van iedereen dus vragen met leefstijl te beginnen als er al heel veel andere dingen in het leven gaande zijn.
En ja.
Dat is dus maatwerk.
Ja.
En dat geldt ook voor zorgprofessionals en dat geldt ook
Voor de organisatie.
Het is dus kijken wat past. En als je een bepaalde organisatie hebt en mensen, je wil graag dat zorgverleners het nut inzien van een interventie. Je zegt niet, we kiezen een interventie en we zien wel of het past. We bieden zorg en dan kijken we wat willen we verbeteren. En past daar een bepaald soort innovatie bij? En als we dan collectief zeggen ja, dit voor onze patiëntenpopulatie gaat het meerwaarde hebben om bijvoorbeeld naast face-to-face cognitieve gedragstherapie ook online aan te bieden. Wat is daar dan voor nodig? En dat geldt ook voor bijvoorbeeld een benefitprogramma.
Ja.
Je wil dan samen met de werkvloer kijken, wat kan ieders rol hierin zijn?
Ja.
En dat de een graag iets wil gaan gebruiken, betekent niet dat de ander dat ziet zitten. Dat is natuurlijk nooit, is iedereen even enthousiast. Dus je wil dan graag beginnen met
de ambassadeurs eigenlijk.
Exact,
hè?
Met de mensen die juichen en zeggen, yes, hier gaan we mee aan de gang.
Ja.
Ik zie dit zitten. De minste hobbels wil je eerst
het laaghangend fruit. Precies.
Dan uitbouwen en kijken. Dus ook per persoon, per afdeling. Wat is er nou nodig om dit te laten vliegen?
Ja.
En dat voor de een het omarmen van een digitale innovatie makkelijk is, betekent niet dat dat voor de ander zo is. En dat de een goed een bepaalde rol kan vervullen, betekent niet dat dat voor iedereen kan. Dus het is vooral kijken, wat kunnen wij als team? Waar zit de talenten bij mensen en hoe kunnen we dan zorgen dat we, als je complementair bent aan elkaar, is dat top, want dan kun je mooi verschillende rollen vervullen.
Ja. Dus maatwerk eigenlijk op allerlei niveaus en op bij allerlei groepen zou je kunnen zeggen, zowel professional als patiënt. Nou heb ik nog één laatste inhoudelijke vraag, want jij stelt namelijk ook in je proefschrift dat digitale zorg de zorg toegankelijker maakt, maar ook een keerzijde kent.
Ja. Het mooie aan innovatie, ik ben een groot voorstander van innovaties en ik volg alle ontwikkelingen die gaande zijn altijd met veel enthousiasme. En digitale zorg is ook zo'n voorbeeld. Het is fantastisch. Het opent allemaal deuren die gesloten zijn. Bijvoorbeeld, je ziet mensen die niet naar de spreekkamer kunnen komen, die kunnen opeens zorg ontvangen. Je hebt monitoring op afstand, wat bijvoorbeeld met het benefitprogramma mogelijk is. Met ook wearables, dus bijvoorbeeld een Fitbit of een Apple Watch. Je kunt hulp krijgen op het moment dat het voor jou past.
Ja.
Omdat het vanuit je huis kan. En we zagen ook met bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie, toen opeens alles
digitaal
Teams.
Moest.
Fantastisch dat het er was. Ook dat via Benefit kon alles meteen aangepast worden, waardoor alle zorg, ook de hartrevalidatie die normaal op locatie was, die werd opeens digitaal via dat Benefit-portaal wat we hadden ontwikkeld gegeven. Ja, dat is fantastisch, want anders krijgen mensen geen zorg.
Nee.
Maar, een grote maar. Er is een keerzijde. Digitale zorg kan dus gezondheidsverschillen verkleinen door toegang te bieden, maar ook echt vergroten. Want wij zitten hier, we nemen een podcast op en we hebben een mobiele telefoon, we werken met laptops. Maar je moet een geschikt apparaat hebben. Ik ben ook bezig geweest met patiënteninclusie tijdens mijn promotietraject. En er zijn genoeg mensen, die hebben geen e-mailadres. Die hebben ook geen mobiele telefoon.
Serieus, ja?
Ja. Ja, en je moet dus een geschikt apparaat hebben. Je taalvaardigheid moet hoog genoeg zijn voor een complexe digitale interventie. Voor digitale zorg. Je gezondheidsvaardigheden moeten groot genoeg zijn.
Ja.
Je digitale vaardigheden. Het vertrouwen in de zelfeffectiviteit waar ik het net over had. Je moet vertrouwen hebben, ik kan dit als patiënt.
Ik loop daar ook nog wel tegen aan dat je dan iets voor, weet ik veel, je zorg of zo moet gaan regelen. En dan moet dat weer digitaal. En dan, of dan download een app. Dat word ik heel moe van. Ik heb er helemaal geen zin meer eigenlijk.
En dan
snap ik het niet. Toch? Ik vind mezelf helemaal niet heel dom of zo. Het is ook niet voor het eerst dat ik dan
precies.
Maar toch,
het is haak
ik af.
Ja, en dat is dus al onder relatief ideale goede omstandigheden.
Ja, ja.
Dat je denkt, ja, laat maar zitten. Is dit echt nodig? Ja, ik doe het wel een andere keer. En wat we dus zien, juist de mensen die het meest baat hebben bij leefstijlverandering, bij ondersteuning, die hebben vaak meer stress, minder financiële middelen tot hun beschikking, minder digitale ervaring. En die dreigen juist vaak niet die zorg te krijgen.
Nee.
Die
we juist zou heel baat bij hebben, maar dan lukt het hen echt
precies
niet. Ja, ik kan me dat
en,
echt goed voorstellen. Ja.
Dan wordt dus digitale zorg juist een versneller van ongelijkheid. In plaats van dat het een gelijkmaker wordt.
Ja.
En gelukkig kunnen we daar heel veel aan doen. Dat zit hem ook in de ontwikkeling van interventies. Dat je dus vanaf de start al met mensen in gesprek gaat die daadwerkelijk de zorg moet gaan ontvangen.
Ja.
Dat je aan hen vraagt, goh, maar wat wil jij? Wat helpt
dus ook
jou?
Als implementatiewetenschapper moet je zelf bij het onderzoeken al rekening houden met wie ga ik je vragen om mee te denken aan patiënten. Maar dan moet je dus ook niet degene doen met wie jij al zo lekker makkelijk praat in de spreekkamer.
Precies. Ja, en dat vraagt dus ook weer om passende methode, participatief onderzoek. Nou, gelukkig zijn er heel veel experts die weten heel veel van hoe je op een inclusieve, toegankelijke manier mensen, de juiste mensen op de juiste momenten kunt betrekken. Wij werken vanuit Care for Obesity, de onderzoeksgroep waar ik hier bij de VU, bij gezondheidswetenschappen bij zit, werken wij ook heel graag met deze mensen samen.
Ja.
Omdat zij ons heel goed kunnen adviseren daarin. Want waarom willen we de zorg verbeteren?
Voor hen.
Ja. Niet voor mensen die het toch wel zelf kunnen.
Precies.
Dus je wil juist inzetten op
maar we begeven ons op glad ijs. Want participatieonderzoek is ook, ik zie het aan je ogen, die beginnen al licht te stralen. Heel interessant onderwerp.
Ja, interessant,
maar dan gaan we nu niet verder.
Nee, het is ook niet mijn expertise hoor.
Wil jij nog één ding hierover kwijt? Zie ik jou dat ze overwegen?
Het laatste wat ik nog wil zeggen over, dus de eerste keer zeiden is, het digitale zorg kan dus gezondheidsverschillen vergroten. Maar het zit ook nog aan de kant van de zorgverlener, waar we ook rekening mee moeten houden. Als systemen niet op elkaar aansluiten, dan werkt het ook niet. En dat zagen we ook vanuit Benefit. We hebben heel veel tijd en moeite moeten insteken in zorgen dat zo'n digitale interventie geplucht kan worden in bijvoorbeeld een EPD, in een heel ziekenhuissysteem.
Dus een elektronisch patiëntdossier.
Ja, exact. Want als professionals opeens dubbel moeten gaan registreren, mensen die al super druk zijn,
die gaan
gewoon
niet doen.
Tijd willen besteden aan zorg voor een patiënt, dan werkt die innovatie niet. Dus dan sneuvelt zelfs het allerbeste programma.
Ja.
Dus
zorg ook dat het gestroomlijnd. Dus toch inderdaad die IT-afdeling moet ook netjes.
Die is ook cruciaal vanaf de start.
Ja. Ik heb nog twee vragen voor jou. Eén is, wat hoop jij nou dat elke zorgverlener meeneemt als hij gezondheid wil bevorderen of gedragsverandering wil bewerkstelligen?
Ja, ik denk drie dingen. Je hoeft het niet groter te maken dan het is. Je kunt klein beginnen, namelijk met zo'n
brief advice.
Exact, met een kort advies van 30 tot 60 seconden.
Ja.
En dat kan op het juiste moment al het verschil maken. En dus wil het vooral niet alleen doen, maar bundel de krachten. Zet je team en zet je netwerk in, want samen kun je het meeste bereiken voor iemand.
Mm-hmm.
En ook echt cruciaal, last but not least, onthoud dat gedragsverandering is geen kwestie van wilskracht.
Nee.
Kijk dus zonder oordeel naar mensen, want je weet nooit wat er achter de schermen of achter de voordeur speelt. En heb oog voor iemands omgeving.
Ja.
Want dat beïnvloedt vaak in enorme mate of iemand ertoe in staat is. Bepaalde
kan een motivatie er zijn. Ja,
precies. Want met alleen motivatie was het maar zo'n feest. Ja. Dan kwamen we er allemaal wel.
Ja.
Motivatie is vaak de least for problems bij uitdagende situaties.
Ja.
Dus dat is denk ik de kern van mijn antwoord.
En dan heb ik nog één voor jou zelf. Welke wijsheid heeft het proces van dit onderzoek of misschien de uitkomsten van dit proefschrift, heeft dat nou jou eigenlijk gebracht? Welke wijsheden neem jij hier nou uit mee?
Oeh.
Die ik dan weer mee naar huis kan nemen. Voor mijn persoonlijke leven.
Ja. Wat het promotietraject, het proefschrift, bij mij heeft gebracht, ja. Oh gosh, daar kunnen we een hele podcast aan wijden.
Dat mag dan weer niet.
Nee, dat mag niet. Het moet een kort antwoord zijn. Ik denk, als je zo'n proefschrift schrijft, als je onderzoek doet, zeker als beginnend onderzoeker, leer je gewoon in een korte periode enorm veel op enorm veel fronten. Dus je leert wat ligt mij, wat zijn uitdagingen als professional en als mens. Je wordt met jezelf geconfronteerd. En ik denk,
Wat heeft dat bij jou teweeggebracht?
Nou, ik denk wat ik wat ik ook altijd binnen onderwijs zeg met studenten bij begeleiding, leer het ongemak omarmen en kijk dat recht aan. Omdat als je daar, als je durft aan te gaan en uit durft te spreken en kwetsbaar durft te zijn en actief met dingen dan aan de gang gaat en er vooral ook een leuk proces van maakt. Mm-hmm. Niet denkt, oh, vreselijk, ik kan dit niet. Maar denkt, ik frame dit als, oh, wat tof. Ik ga nu aan de gang met iets en ik zorg dat ik er straks zonder stress of ongemak mee om kan gaan. Dan wordt het leuk.
Ja.
En dan is het niet een kwestie van iets goed doen of iets niet goed doen. Maar dan is het een kwestie van, oh, wat leuk, ik leef en ik ontwikkel me.
En ik leer.
En ik leer. Ja. En er valt zo enorm veel te leren. En dat zit hem niet alleen in implementatie en alle literatuur en alle vette ontwikkelingen die gaan zijn, maar ook op mensniveau. Ook.
Ja.
Je kunt gewoon voor eeuwig blijven leren op heel veel fronten. En als je dat zo framed voor jezelf, dan wordt alles zoveel leuker en makkelijker. En
kijk, hier ja, spreekt
dus
dan.
Ja, dat heb ik heel erg geleerd.
Ja.
Het zit hem in kleine dingen en in vooral zo'n mindset omarmen. Ja. Dan wordt het leven gewoon, ja, dan
vrolijk
dan
en licht.
Precies. Ja, ja, dus dat
hier sprak ik, toch ja, echt duidelijk ook, behalve de implementatieonderzoeker, echt wel de gezondheidspsycholoog, moet ik zeggen. Ja. Deze kunnen we volgens mij allemaal wel meenemen. Lekker samen ontwikkelen, zelf precies leren en daar vrolijk van worden.
Ja.
Dankjewel René voor deze podcast, opname, dit interview en voor het delen van je wijsheden op allerlei vlakken, mag ik wel zeggen. Dankjewel.
Nou, dank voor de uitnodiging.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal en graag tot een volgende keer.